is inderdaad des Heer,
die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit de 84ste psalm, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht en ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, het derde en vierde vers. Vanavond mogen wij het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof beleiden uit de Dodse leerregels hoofdstuk 5, de paragrafen 9 en 11. Laten we daarna zingen van psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Psalm 119, vers 9. Met de Dodse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 9 en 11. Doen we in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En in gemeenschappelijk eigenlijk van alle tijden en plaatsen nu met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Van de bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid. En van de volharding van de ware gelovigen in het geloof. Kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook naar de mate van het geloof. Waarmee zij zeker geloven dat ze zijn en altijd blijven zullen, ware en levende leden van de kerk. En dat zij vergeving der zonden hebben en het eeuwige leven. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen verschillende twijfelingen van het vlees strijden. En in zware aanvechting gesteld zijnde. Dat zij dit volle betrouwen van het geloof en van deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden. Maar Hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En Hij wekt in hen de verzekerheid van de volharding door de Heilige Geest wederom op. Amen. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, heilig en barmhartig God en Vader, daar bidden wij u om uw Heilige Geest, dat uw Heilige Geest ons de ware wijsheid leert. Laat uw geest ons ook vanavond leren achtslaan op het woord dat naar ons toe mag komen, dat u in de schrift voor ons hebt opgetekend. Geef ons uw Heilige Geest, dat we de wijsheid leren van uw woord, dat op ons in laten werken, dat door ons heen laten gaan. Geef ons uw geest die wijsheid geeft. Geef ons, Heere, uw Heilige Geest. Die doet leven in geloof. In verwachting. In zekerheid ook. Door voor- en tegenspoed heen. Wat we ook meemaken. wat er ook allemaal ons gevoelens te berde kan brengen. Geef ons uw Heilige Geest. Die verankert immers in uw Zoon. Die geeft zekerheid. Ook als we door de dalen van het leven gaan, ook als we op de hoogte van de toppunten van het leven zijn. Geef hem ons, Heere, die de ware zekerheid geeft. Geef ons, Heere, uw Heilige Geest, want die weet te bidden zoals het behoort. Die weet wat uw wil is. En die vraagt altijd datgene wat u zeker zult verhoren. Geef ons uw Heilige Geest. Want ons bidden, Heere, dat kan uit de gang van ons leven wegcijpelen, droog komen te liggen. Ons bidden kan ook een lange lijst worden van wensen van onze kant, waar wij zoveel mogelijk van willen ontvangen, waar we eigenlijk ook zo snel mogelijk op willen ontvangen. Heere, geef ons uw Heilige Geest. Die leert bidden, gericht op uw naam en op uw heerlijkheid. Heere, geef ons uw Heilige Geest. Als wij vanavond in uw huis, in uw dienst samen mogen zijn. We danken u, Heere, dat u het kinderen, jongeren ook en ouderen in het hart hebt gegeven om in uw huis te zijn vanavond. Geef ook hen die met ons meeluisteren op andere plaatsen of andere tijden. Help ons in het luisteren. Misschien dat dat na een dag als vandaag niet direct meevalt voor ons. Door al datgene wat in ons leven een rol speelde vandaag de dag, wat onze aandacht opeiste. Geef het ons toch, Heere. Dat dingen zo belangwekkend en belangrijk voor ons zijn. Dat die ons hart gaan vullen vanavond. We bidden, Heere, voor hen die niet konden komen door verplichte werkzaamheden of die thuis zorg dragen voor de allerkleinste van onze gemeente en van hun gezin. We bidden ook, Heere, opnieuw om herleving en om opwekking. Of u geven wilt. Zulke herleving, zulke zorg over de zaligheid van onszelf en van anderen. Zulke zorg over uw naam en uw eer, dat uw huis en uw woord gezocht wordt, Heere. Huis aan huis en straat na straat. We bidden u, Heere, ontferm u zo over deze uw gemeente en laat het over de randen van de gemeente heen wellen en heen golven in brede kringen rondom ons heen. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus Christus wil. Amen. Wij openen de Bijbel in Romeinen 8. Aan de orde zijn vanavond de versen 24 tot en met 27. Romeinen 8, vers 24 tot en met 27. De versie over te behandelen, die luisteren we als volgt naar. Romeinen 8, vanaf vers 24. Want wij zijn in hoop zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want wat iemand ziet, waarom zou het ook hopen? Maar dien we hopen wat we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is. Omdat hij naar God voor de heiligen bidt. In dit gedeelte willen we stilstaan bij drie woorden. Eerst het woord hoop, vers 24a, dan het woord lijdzaamheid, vers 24b en vers 25, en dan het woord hulp, hulp van de Heilige Geest, vers 26 en 27. Dus hoop, leidzaamheid en hulp. We lezen ter toelichting hierop nog uit de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 6. Waar het ook over die hoop gaat. Dat is in 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 6 te vinden. 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Tot zover ook het 1 Petrus. De volgende woensdagavond, dienstendeel verlengd over 14 dagen, dan is het precies hervormingsavond, 31 oktober, en hoopt in de kerkdienst voor te gaan door meneer J.M.J. Kievit, geschriftmeerd predikant uit Renswoude. De week daarop, 7 november, is het dankdag voor gewassen arbeid, 14 dagen daar weer na, bij leven en welzijn, 21 november, vervolgen wij Romeinen 8 weer. De eerste collecte is voor evangelisatie Roemeense gevangenissen en de tweede is voor de kerk die we van harte aanbevelen. Wij zingen uit Psalm 17 de versen 7 en 8. Psalm 17, het zevende en het achtste vers. Thank you. Romeinen 8 dus, vers 24 tot en met 27. Laat nog een keer naar luisteren. Want we zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want wat iemand ziet, waarom zou het ook hopen? Maar indien we hopen wat we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest is. Omdat hij naar God voor de heiligen bidt. Hoop, lijdzaamheid en hulp gaat het over. Gemeente, een christen bidt. Dat is een Bijbelse waarheid. Bidden is de ademhaling van het geloof. Een christenleven is een biddend leven. Als dat invulling van Romeinen 8, dan bedoelen we met dat bidden dit bidden. Dat een christen bidt in die zin, dat hij is als die moeder die door de weeën overvallen wordt, wat vorige keer overging, vlak voor de bevalling, vlak voordat het babytje geboren zou worden. Nou, in die weeën voelt een moeder aan de ene kant de enorme pijn, aan de andere kant, ja, verlangt en schreeuwt die moeder het uit, dat dat kind nou maar zo gauw mogelijk komen zou. Dat bidden dus. Dat aan de ene kant kan uitschreeuwen van pijn. Maar dat hij daar doorheen zo verlangt naar de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat je zo verlangt en biddend smeekt om de wederkomst van de Heer Jezus. Ja, een christen bidt. Dat is wezenlijk voor het christenleven. Het bidden, het verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dus naar de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is zo wezenlijk. Hij moet zeggen, ja, een christenleven zonder bidden bestaat er niet. Waarom niet? Nou, omdat dat hoort bij heel de structuur. Van Gods werk. De manier waarop God mensen zalig maakt, die brengt dat met zich mee. Dat het christenleven zo'n zuchtend, biddend, verlangend leven is op weg naar de wederkomst toe. Dat brengt de manier van Gods handelen met zich mee. Luister maar hoe dat staat in vers 24, het eerste stukje. Als we het over die hoop gaan hebben. Dus goed kijken naar het begin van vers 24. Daar zegt Paulus. Want wij zijn in hopen zalig geworden. Even goed naar kijken. Want dat staat wel heel opvallend en merkwaardig. Paulus zegt dus niet, aan de ene kant, wij zijn zalig geworden. Nee, dat kun je nog niet zeggen. Want ja, noem het nou maar helemaal zalig, dan ben je pas in de hemel. Dan ben je, om zich overal vanaf, helemaal zalig. Ja, dat zul je hier op aarde nooit zijn. Net zo gelukkig als al in de hemel zal zijn. Dus er staat niet, wij zijn zalig geworden. Dat is hier op aarde nog niet zo. Maar er staat ook niet, wij hopen zalig te worden. Want ja, dat doet op zich, kun je zeggen, iedereen wel. Wie een beetje van de Bijbel weet, ja, die hoopt wel dat hij zalig wordt. Ja, liever zalig worden dan niet zalig worden natuurlijk. Maar ja, daar kun je dan zo op hopen. Ja, zoals je ook hoopt dat morgen mooi weer is. Of dat je een goed cijfer mag halen voor je toets of voor je examen. En daar hoop je op. En ja, dat kan meevallen en dat kan tegenvallen. Dat kan gebeuren, maar het kan ook zijn, ja, je hebt erop gehoopt, maar het valt tegen, het gebeurt niet. Nee, dat zegt Paulus ook niet. Wij hopen zalig te worden. En ja, dat kan dan meevallen, maar het zou ook nog tegen kunnen vallen. Nee, hij zegt het zo, hè. Wij zijn in hopen zalig geworden. We zijn zalig geworden. Niet meer terug te draaien. Maar in de hoop. Op de manier van het hopen. Ik dacht even naar een voorbeeld, toen dacht ik hieraan. Moet je even voorstellen, de dagen die er tussenin kunnen zitten. Als je je rijbewijs gehaald hebt. Je bent geslaagd voor je praktijkrijexamen. Maar je hebt nog niet je papiertje afgehaald op het gemeentehuis. Daar zit een paar dagen tussen. Of je bent geslaagd, je hebt de uitslag gekregen van je examen. HAVO, VMBO, VWO, je bent geslaagd. Maar het duurt nog een paar weken waarop je diploma krijgt. Nou, die paar dagen die daar weken ertussenin zitten. Ja, dan kun je zeggen, ja, aan de ene kant heb je je diploma, je rijbewijs al. En dan, ja, je hebt het nog niet zwart op wit in handen. Dus je hebt het wel. Maar je hebt het toch ook nog in, je hebt nog niet zwart op wit het bewijs ervan in handen. Nou, zoiets bedoelt Paulus. Wij zijn zalig geworden. Dat is zeker. Dat is verdiend. Door de Heer Jezus. Dat is één. Ja, maar aan de andere kant. We hebben het nog niet. Ja, we hebben het nog niet in handen in dit leven. We genieten het nog niet ten volle. Hier en nu. Dat zalig worden. En het is goed. Dat is even weer goed te overdenken. Wat bedoelt Paulus ermee? Hè? Wat bedoelt de Bijbel ermee met zalig worden? Hè? Ja, zalig worden, ik zei net, dat is de hemel. Dan ben je echt overal van gered. Hè? Dan ben je gered van de gevolgen van de zonde. Zoals ziekte, narigheid, zwakte, lijden. Dan ben je in de hemel van gered. Als je zalig bent in de hemel, is er geen één gevolg van de zonde meer, nooit meer. Dan ben je ook gered van de straf op de zonde. De toren van God, Gods ongenoegen, de eeuwige rampzaligheid. Ja, daar ben je in de hemel helemaal van gered. Zul je nooit meer iets van merken. En je bent in de hemel ook gered van de zonde zelf. Je zondige natuur, hè? Die zonde die toch steeds weer in je opkomt en in je opwelt. Daar ben je dan ook van af. In de hemel zijn de gelovigen altijd volkomen van alles verlost. Van de gevolgen van de zonde, van de straf op de zonde. En ook van die neiging om de zondigen zelf. Zalig. Dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. Om dat te worden, daar is nogal wat voor nodig. Daar is vergeving voor nodig. Dat die zonde, die schuld van de zonde echt weg is en vergeven is. Zodat je er ook geen straf meer voor krijgt. Daar is ook vernieuwing voor nodig. Totale vernieuwing van onze zondige natuur. Daar is ook verlossing voor nodig. Verlossing van alle lijden. Daar is vergeving, vernieuwing en verlossing voor nodig. Nou, en waar vind ik die? Waar vind ik vergeving, vernieuwing en verlossing, zodat ik in de hemel zal en mag en kan komen? Nou ja, waar ik die vind. Bij wie ik die vind? Bij de Heer Jezus. Bij hem die zijn bloed gaf tot vergeving. Die de Heilige Geest verwierf tot reiniging en vernieuwing. En die de duivel overwon om het volkomen te kunnen verlossen. Die zaligheid, die vind ik in de Heer Jezus. Of ik zal hem niet en nooit vinden. Die zaligheid, die vind ik in de Heere Jezus. Of ik zal hem niet en nooit en nergens anders vinden. Voor zondaren, die hun eigen zonde maar niet weg kunnen wassen. Hun eigen hart maar niet kunnen vernieuwen. En die zichzelf niet van de duivel verlossen. Nou ja, voor u dus, want zo mens bent u, ben ik. En zonder die zijn zonde niet weg kan wassen, zijn hart niet kan vernieuwen. En de duivel niet de baas kan. Zulke zondaren. In Jezus Christus ligt het allemaal. Voor zulke zondaar is de Heer Jezus gestorven. Zalig ben je als je het in Hem vond. En je bent met Hem gekruisigd. Met Hem gestorven en begraven. Met Hem opgewekt. En met Hem in de hemel gezet. Het is in Hem zeker. Je bent zalig geworden. Het is verdiend. Het is behaald door de Heer Jezus. Het ligt in de hemel helemaal op je te wachten. Wat 1 Petrus 1 zei. Hè? De erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Daar ligt die vast. En daar ligt hij op je te wachten. Dat is gegarandeerd. En dat is zeker. Ik heb ooit een keer een voorbeeldje gebruikt. Van het volk. Als je nou even aan een kind denkt. Kind van een jaar of 4, 5. Hoopjarig te worden. En die krijgt voor het eerst een nieuwe fiets voor zijn verjaardag. Dan hebben ze vader en moeder tegen dat ventje gezegd. Die fiets die hij mijn verjaardag krijgt. Die hebben we al gekocht. En hij staat al op zolder. Daar staat hij al voor je klaar. En dat ventje weet. Die fiets die staat al op zolder. Die is voor mij gekocht. En voor mij bedoeld. Die krijg ik vast en zeker. Zoiets met de zaligheid. Hè? Die zaligheid is verdiend. En die ligt op me te wachten, vast en zeker. Maar ja, ik moet nog wachten tot de dag waarop ik jarig ben, denk dat ventje. Ik moet nog wachten tot de dag dat ik er komen mag. En dat ik die zaligheid echt zien en ten volle genieten mag. Hopen. En dan voel je in dat hopen ook iets van dat zeker weten. Van dat verwachten en van dat verlangen. Van dat bidden, Heere. Zo de kind bidt. Heere, mag ik maar heel gauw jarig zijn. Dan krijg ik hem. Heere, mag ik maar heel gauw bij u komen. Dan mag ik bij en in die zaligheid zijn. Die voor mij verdiend is. En die voor me klaar ligt, die voor me bewaard wordt in de hemel. Hoop, levende hoop, noemt Petrus het. Dat is natuurlijk iets heel anders. En dus om dat naast te zetten, ja, dan wat je zou kunnen noemen aardse hoop. He, hoop op dingen die je, ja, die je in dit leven op hoopt. Mooie baan. Mooie carrière, mooie toekomst. Mooie leeftijd. Nou, waar je als mens zo op kan hopen. Ja, dat soms eigenlijk ook niet willen horen. Dat het ook wel anders zou kunnen gaan. Daar willen ze niet aan denken. Hooguit. Hebben ze zich daar tegen verzekerd. Hebben ze er even aan gedacht en zich tegen verzekerd. Maar verder doen ze toch alsof het gewoon niet mis kan gaan. Alsof ze vast en zeker een mooie baan krijgen. En vast en zeker een mooie leeftijd zullen bereiken. En vast en zeker een mooie toekomst zullen hebben hier en nu. Daar hopen ze op. En verder willen ze maar nergens aan denken. Arme mens. Dat bent u toch niet. Want die aardse hoop. Die bedriegt een keer. Die laat je eens leeg achter. Dan ben je niet meer gezond. En heb je geen mooie baan meer. En dan denk je wel. Ik bereik geen mooie leeftijd. Want ik word wel eerder ongeneeslijk ziek. Aardse hoop. Bedrieg. Dat valt je vroeg of laat een keer uit handen. Arme mens. Dat bent u toch niet. En het staat ook tegenover. Ijdele hoop. Daar kun je in Bunyan's Christenreis over lezen. Die man die ineens een beetje zo naast Christen blijkt te lopen aan het eind. En die bij de doodsrivier vasthangt. Oh, ik kom al in de hemel. Zit daar maar niet over in. Heb ik trouwens er nooit over in gezeten, denkt die man. Ik heb in Jezus naam geprofeteerd. Ik heb met de Heer Jezus gegeten en gedronken. Hij heeft in onze straten geleerd. En ik heb geprofeteerd in zijn naam. Nee, daar zit ik heus niet over in. Ik had er nooit over in gezeten. Maar toen die man aan de hemelpoort kwam. Toen zei Jezus, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend, gij die de ongerechtigheid werkt. En zijn hoop vervloog. Ijdele hoop. Hoop van een mens die nooit met zijn schuld en ellende aan de grond is gekomen. De hoop van een mens die nooit en te nimmer iets van Gods oordeel over zijn leven heeft willen zien en willen aanvaarden. De hoop van een mens die altijd op zijn eigen benen kon blijven staan voor God. Arme mens. Ben jij toch niet? Dat bent u toch niet? Maar wij, wij die in Christus Jezus zijn, wij die aan zijn voeten zijn neergezonken, die in hem gevonden hebben de vergeving, de vernieuwing, de verlossing, wij zijn in hoop zalig geworden. En dat is een hoop die niet bedriegt, niet aards, niet ijdel, maar een levende hoop. Zoals dan nog even dat kind, hè. Dat loopt er al een paar dagen van tevoren aan te denken, hè? Een beetje over te fantaseren. Hoe zou die fiets eruit zien die op zolder staat? Hoe groot zou die zijn? Wat voor kleur zou die hebben? Wat zou er allemaal op zitten? Hè? Zijn hoop die leeft. He, die doet erover nadenken en naar uitzien. Een levende hoop. Terwijl ze over nadenkt. Hoe zal dat nou precies zijn? In die heerlijkheid. Wat zal dat betekenen? Als ik God mag zien van aangezicht tot aangezicht. En ik mag dan hem gelijk zijn. Zo heilig als God heilig is. En ik zal hem kennen, zoals ik zelf gekend ben. En je denkt er wel eens over na. Hoe zal dat wezen? Wat zal dat een ervaring zijn? Als ik dat aan binnen mag komen. En ik mag het werkelijk in handen krijgen. En ik mag het ten volle genieten. Dat kind, dat denkt er wel eens aan. En dat hoopt dat zijn verjaardag maar zo gauw mogelijk komt. Hebben wij een levende hoop. Je kan het niet laten om er al wel eens aan te denken hoe het dan zijn zou. Ik wil het niet laten om er wel eens naar uit te zien. En biddend naar te verlangen en te verwachten. Zalig geworden. Het is al verdiend. Het ligt voor me klaar. Het is alleen nog maar wachten op het moment, op de dag, dat ik het zien mag. Hoop. Die hoop geeft aan het christenleven wel een enorme, nou ja, ik noem het nou maar even, spanning. En dan gaat het over vers 24b en 25, en het tweede punt van de preek, met het woordje lijdzaamheid. Van dat wij in hoop zalig zijn geworden. Betekent dus aan de ene kant betekent dat dus van het is al verdiend, het ligt al klaar, het is maar een kwestie van tijd. Maar betekent aan de andere kant betekent dat je hoop ook, ja, je hebt het nou nog niet in handen, je ziet het nou nog niet. En dat legt vers 24 verder uit en dat wordt dan zo bedoeld. Kijk, als je het nog over hopen hebt, stel je bent zaterdagjarig. Dan zeg je, ik hoop zaterdag jarig te zijn. Maar een zaterdag geworden zeg je dat niet meer. Je zegt een zaterdag, zeg je niet, ik hoop vandaag jarig te zijn. Nee, dan kun je het hopen weglaten, dat woordje. Want het is zover. Je gaat bij het woordje hopen alleen maar. als het nog niet zover is. Als je nog op wachten moet. Dus wij zijn in hopen zalig geworden. Dat betekent dus, het ligt wel vast en het ligt wel klaar. Maar we moeten er op dit moment nog wel op wachten. We hebben het nu nog niet in handen. We genieten het nu nog niet. In elk geval nog niet ten volle. Kijk, zo is het ook in het geloofsleven, in het hopen. We zijn in hopen zalig geworden. Het ligt wel klaar. En het staat wel vast. En het wordt voor mij bewaard. Maar ik heb het nu nog niet in handen. Ik geniet het nu nog niet. En daarom hoop ik het met lijdzaamheid, staat er in vers 25, lijdzaamheid. Nou, dat is niet zo'n makkelijk woord om te vertalen. Je komt allerlei vertalingen tegen en andere bijbelvertalingen. Alsof het woordje lijdzaamheid uitgaat, nou, horen we daar twee dingen in. In het woordje lijdzaamheid hoor je ten eerste het woordje lijden, hè. Met een lange ei, lijdzaamheid, daar zit het woordje lijden in. Dat is er nu nog. Lijden aan alles wat er nu nog is. Aan alle ellende in de wereld waar we het vorige keer naar hebben gekeken. Lijden van de schepping, lijden van de vervolgde christenen. Lijden aan pijn en beproeving in je eigen leven, eraan lijden dat God zich wel eens voor je verbergt, dat het kan lijken dat je niet hoort en niet ziet, dat je kastijdt. En dat lijkt alsof de ene kastijding naar de andere komt. Lijden aan een ijzeren hemel en aan een leeg hart. Lijden. En dat is heel wezenlijk voor het geloofsleven. Kolbrugge zegt ergens, als God het leven belooft, dan leid je naar de dood. Als God je het vaderland belooft, dan leert je hier rondzwerven. Als God de hemel belooft, brengt je soms het aan het randje van de Godverlatenheid. Als God je zijn gunst belooft, doet hij zijn ongenoegen ondervinden. Als God je het licht belooft, dan voert je door de duisternis. Dat is Gods manier van doen. Zo oefent hij het geloof, zo loutert hij zijn kinderen. Dat is dan een ander gedeelte van de Bijbel. Maar daar krijg je wel mee te maken op de geloofsweg. God beloofde je het licht. En hij voert je door het donker heen. Lijden. En het tweede element, dat wordt je lijdzaamheid. Dat is dan volhouden. Volhouden. Met hopen. Verwachten. Dus blijven hopen. Blijven vertrouwen. In goede en in kwade dagen. In zegeningen en onder kastijdingen. Altijd blijven verwachten, hopen en bidden. Dat hoort ook zo intrinsiek bij het geloofsleven. Denk even aan de aartsvaders. Hoe dat was bij Abraham. Hem was het land beloofd. Dat ik u wijzen zal. Kanaan. En dat land, Abraham, daarheen zal ik u doen reizen. Nou, Abraham heeft zijn hele leven in dat land alleen maar in tenten rondgezworven. Hij moest soms door hongersnood nog uit dat land wegvluchten zelfs. En helemaal aan het eind van zijn leven, of het was niet helemaal aan zijn eind van zijn leven, maar het eind van het leven van zijn vrouw Sara, moest hij heel beleefd bedelen dat hij een stukje grond zou mogen kopen, dat hij tenminste een paar vierkante meter een eigendom had, dat hij tenminste zijn vrouw daar kon begraven. Maar verder, hem was het land Kanaan beloofd. En heeft er zijn hele leven lang niet meer van gehad, dan uiteindelijk de plek om één graf voor zijn vrouw te kunnen graven. Denk dan aan Jacob. Hem was ook het land beloofd, Kanaan. Maar vanwege de woede van zijn broer Esau moest hij wel uit het land wegvluchten. En 20 jaar heeft hij geen voetstap in dat land gezet. En toen hij terugkwam, stond hij doodsangsten uit, omdat hij Esau tegen zou komen. Denk aan Jozef. Hem was ook het land beloofd. Maar hij werd eruit weggevoerd. Naar Egypte toe. Hij werd als slaaf. Hij kwam er in de gevangenis terecht. Ver, ver weg van Kanaan. En toen Jozef stierf in Egypte, buiten Kanaan, toen heeft Jozef gezegd, straks, hè, als jullie dan toch naar Kanaan gaan, neem een beenderen mee, want we komen in dat land Kanaan. Ik ben er eigenlijk vanaf mijn 17e niet meer geweest, maar dat land, dat zullen we krijgen. Hij bleef volhouden, zoals Abraham het had gedaan, zoals Jacob het had gedaan, zo deed Jozef het ook in Gods kracht. Blijven volhouden, blijven verwachten, dat land, dat is ons toegezegd en dat zal ons worden gegeven. Leidzaamheid. Volhouden door het lijden heen. Blijven vertrouwen en blijven verwachten onder het kruis. Dat is het hopen in leidzaamheid van een christen, van een ware gelovige. Maar wat gebeurt er dan? Dat je het voor je gevoel wel eens niet meer trekken kan. Dat gevoel de last te zwaar wordt. En dat de weg te lang duurt. En wat kan er dan gebeuren? Dat je zuchten, klagen gaat worden. En het klagen kan murmureren worden. Het murmureren kan uitmonden in verwijten naar God toe. En in opstandig worden. Dat de pijn, de beproeving en het wachten en het lijden ons bitter gaat maken. En de gevoelens van die kruipen om ons hart, en om iets beter gezegd, die wellen uit ons hart op en die proberen ons te overheersen. Wat is de verzoeking nog meer? Dat verwachten betwijfeld gaat worden. En dat twijfelen ons moedeloos maakt. En de moedeloosheid die maakt ons gelaten. Heeft God mij wel lief? Is me echt wel de heerlijkheid beloofd? Bange vragen die om je hart heen kruipen en die kieren zoeken, of die zomaar van binnenuit uit je eigen hart naar boven komen. Kijk, aan de ene kant, dat is de verzoeking, kunnen we het hier op aarde zo goed hebben. Zoveel te genieten hebben. Ja, dat je gaat leven zo van, nou ja, de hemel is prachtig. Maar laat het nog maar even wachten. Prachtig dat de hemel straks op me wacht. Maar laat het vooral nog maar straks zijn. Want het bevalt me hier nog zo ontzettend goed. En het gebed om de wederkomst. En de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat gebed, dat zijpelt weg uit je leven. Dat is de ene verzoeking, omdat je zo goed hebt. Andere verzoeking is, dan gaat het hier om, dat je zo moeilijk hebt. En dat je zoveel kruis dragen moet. En dat je zoveel te lijden krijgt. Dat je zo beproefd wordt. Dat de keel van je gebed wordt dichtgeknepen. En de twijfel en de aanvechting knijpt je keel om te verlangen naar de wederkomst en naar dat heil dat beloofd is dicht. Je durft het niet meer te hopen. En je twijfelt aan alle dingen en ook aan dit. Hoe moet dat dan? Als je het dan zelf wel aanvoelt. Ik houd het niet meer vol. Het zuchtend verwachten. Dat gaat eraan in mijn leven. Het blijven hopen vol vertrouwen. Dat delft het onderspit. onder de moedeloosheid en de vertwijfeling. En we zijn onder de verbittering en de murmurering. En het lijdzaam verwachten kwijnt en ebt weg. Maar God zij dank, er is hulp. Derde punt van de preek. Vers 26, 27, lees maar. Alzo komt de Heilige Geest onze zwakheden mede te hulp. En dat te hulp komen roept het beeld op van iemand die zeg maar, een grote stapel takken moet sjouwen. Ergens in een ver vreemd land, laten we zeggen. En die stapel takken die is zo groot en zo zwaar. En die takken die steken in zijn rug. En die gaan steeds zwaarder wegen dat zijn been het gaan begeven. En het dreigt onder die grote zware stapel takken helemaal door zijn knieën te gaan en op de grond te vallen. En eronder te bezwijken. Maar dan net voordat dat gebeurt, komt er iemand naar hem toegesneld. En die zet zijn schouders mee onder die stapel takken. En die komt mede te hulp, om te helpen sjouwen. Zodat die eerst onder die takken zag, toch niet zijn benen bezwijken, dat hij niet bij neervalt, maar dat hij doorheen die te hulp komt, toch overeind kan blijven. En die takken blijft sjouwen, omdat hij geholpen wordt. Kijk, dat wordt bedoeld. De Heilige Geest, die onze zwakheden te hulp komt. Als ons hopen dreigt te bezwijken. En nogmaals, dat kan zijn omdat je het hier zo goed hebt. Of kan zijn omdat je hier zo ontzaggelijk beproefd wordt. Maar dat er allebei die verzoekende beproeving, je biddend hopen, je lijdzaam verwachten van de wederkomst en je nieuwe aarde, gaat bezwijken en uit je leven wegdreigt te gaan. Omdat het kruis zo zwaar is en de beproeving zo lang is, dan is daar de Heilige Geest die ons te hulp komt. Die zucht met onze geest. Die ondersteunt in het zuchten, verwachten en hopen. Dus is ook een Heilige Geest, dat is de derde die zucht. Hey, Romeinen 8. Wat 1 vers 22. De schepping die zucht. Die barensnood, die ween, de schepping. In vers 23. Wij die eerstelingen van de geest hebben. De gelovigen die zuchten. Naar het voorbeeld van de schepping. En in vers 26, de derde, de Heilige Geest die ook zucht. En die het zuchten van de gelovigen mede te hulp komt. En je blijft toch bidden. Je blijft toch hopen en vertrouwen op God. Niet de wanhoop wint. Niet de moedeloosheid wint het. Niet het klagen en opstandig zijn wint het. Maar uiteindelijk wint dan toch en doorstaat het biddend hopen heel de verzoeking en heel de beproeving. Want de Heilige Geest komt mede te hulp en het zuchten blijft. En het biddend hopen gaat niet teniet. Nou, als je dat dus voelt bij jezelf. Van mijn bidden dat bloed helemaal dood. Want mijn vertrouwen op God, dat gaat er helemaal aan. En mijn hoop op de heerlijkheid, daar blijft niks van over. Nou, roep dan hem te hulp. De Heilige Geest. Roep dan, o Heilige Geest, help, help. Ik hou het niet meer vol. Het vertrouwend bidden en het biddend hopen niet meer. Help! En zo komt de Heilige Geest onze zwakheden mede te hulp. En het vertrouwen blijft. En het hopen blijft. En het bidden blijft. Kijk, dat kan net als bij Job, afgelopen zondagmorgen begreep ik. Dat kan wel door zulke diepten heen gaan. Of in Psalm 88 heen dan. Maar de Heilige Geest die zorgt dat het gebed blijft. Dat het vertrouwen bidden en het biddend hopen er weer bovenuit komt. Ja, kijk. Had haar geest niet ondersteund. Had haar geest niet meegezucht. Dan weet je maar al te goed dat ik zou erin onder gegaan zijn. Ik zou als Job zijn weggezonken en nog veel dieper. In opstaand of in moedeloze wanhoop. Zie je wel, God ziet me toch niet. Zie je wel, God hoort me toch niet. Zie je wel, er is toch geen hemel voor me weggelegd. Had de Heilige Geest me niet te hulp gekomen, ik zou door zulke gedachten helemaal te gronden, ten ondergang gericht, als een draaikolk waar ik nooit uitgekomen zou zijn. Maar dankzij de Heilige Geest, die me te hulp kwam, heeft mijn bidden het gehaald. Heeft mijn vertrouwen het overleefd. Heeft de hoop op de heerlijkheid er doorheen gekomen. Dankzij de Heilige Geest. Dus dat is één ding wat de Heilige Geest doet. Hè? Die zorgt ervoor dat de gelovigen blijven bidden. Biddend vertrouwen. Biddend hopen. De geest zorgt ze voor de geloven dat ze dat blijven doen. Maar is er nog iets? De geest die zorgt niet alleen voor dat we blijven bidden. De geest zorgt ook voor wat we bidden. En dan juist zorgt de geest voor wat zullen we nou bidden in tijden van dat lijden en van die beproeving. Want dan is het nog niet zo makkelijk wat je bidden moet. Kijk, deze van Paulus in Filippenzen 1, hè? Daar zit hij in de gevangenis. En daar wacht Paulus zich af in de gevangenis. Wat moet ik nou eigenlijk bidden? Wat zou ik nou eens aan God vragen? En dan zegt hij aan de ene kant, zegt hij, kijk, ja. Ik zou vragen om ontbonden te worden. Te mogen sterven. En met Christus te zijn, want dat is zeer ver en het beste, ja. Maar aan de andere kant denkt hij, ja, of moet ik nou bidden? Dat ik weer vrij mag komen, dat ik in leven mag blijven. En dat nog iets voor jullie betekenen kan, gemeente van Filippi. Dat ik nog jullie kan komen bezoeken. En jullie in het geloof kan blijven opscherpen. Ja, wat zou ik nou bidden? Wat moet ik nou bidden? Dat ik zo gauw mogelijk bij de Heer Jezus Christus mag zijn. Daar verlang ik echt naar. Of dat ik nog een tijdje blijven zal. Om de gemeente van Filippi me nog zo goed gebruiken kan. Wat moet ik nou bidden? Heb je het nooit? Wat zou ik nou bidden? Dat de Heer Jezus heel spoedig terugkomt. Want ik mag hem kennen. En verlangen hem te zien. En de bruiloft in te gaan. Of zou ik bidden, Heer, wacht nog. Wacht nog op mijn kinderen. Wacht nog op mijn kleinkinderen. Wacht nog, Heer. Geef die nog tijd. Dat ze zich al kunnen bekeren, ook kunnen leren kennen. Wat zou ik nou bidden? Dat u zo spoedig mogelijk komt, want daar verlang ik naar. En dat is tot uw eer. Of, dat ik het ook om mijn kinderen en mijn kleinkinderen bid van heren. Wacht nog een poosje. En geef ze nog tijd. Ja, wat moet je bidden? Wij weten het niet. We weten het niet. Of wat ook kan, en wat eigenlijk nog meer aangeeft hoe het met ons voorstaat. Ja, dat we soms denken te weten. Maar dat nog maar de vraag is of we het echt goed weten. Want kijk, hoe is dat in bij mij ook, in lijden en beproeving, hè, wat nou over gaat vanavond. Nou ja, wat ben je geneigd te bidden als je ziek wordt? Nou, dat is niet zo moeilijk. Heer, mag ik beter worden? Liefst morgen. Zo gauw mogelijk. Wat ben je geneigd te bidden? Als je tegenslag krijgt. Als je een beperking krijgt. Als je op je werk tegen zit. Als je een kruis moet dragen. Nou, het eerste wat je denkt te bidden is, Heer, wilt u me er vanaf helpen? Geef het overgaat. Dat het weer weggaat. Het moeilijke, de beproeving. Dat ik weer gezond en vitaal ben. En dat alles weer zijn gang kan gaan. Heer, neem dat kruis weg. Ja, dat had Mozes ook. Heer, geef toch dat ik Kanaan in mag gaan. Het is zo na dat ik nou vlak voor Kanaan er niet mee naartoe zou. Heer, mag ik Kanaan binnen gaan? Nee. Nee, zei God. Dat is niet wijs. Kastijding hoort er ook bij Mozes. Dus dat doen we maar eens niet. Johannes en Jacobus die baden. Mogen twee ereplaats hebben in uw koninkrijk. Eén aan uw rechterhand. Één aan uw linkerhand. Wilt u ons het geven? Nee. Nee, zei de Heer. Dat is echt niet wijs. Jullie weten niet wat je vraagt. Paulus bad. Heere, neem die doren in mijn vlees weg. Wat het nou geweest is. Maar heere, dan kan ik zoveel meer voor uw koninkrijk betekenen. Misschien had die slechte ogen of was die blind, Paulus. Heere, neem die doren in mijn vlees weg. Dan kan ik zoveel meer werk verzetten in uw koninkrijk. En zoveel voor mensen betekenen. Nee. Nee, Paulus, zei God. Dat is niet wijs. Dan zou je jezelf zo gruwelijk belangrijk gaan vinden. Dan zou je zo hoogmoedig worden. Dat kunnen we maar eens beter niet doen. Ja. Wij weten niet te bidden. Gelijk het behoort. We hebben de hulp van de Heilige Geest nodig. Zeg maar, de interventie, de tussenkomst van de Heilige Geest nodig. Dat moet je als ware je zo voorstellen, als je het woord bekijkt. Dat, als je nou ziet dat onze gebeden, die stijgen als het ware op naar de hemel. Dat de Heilige Geest onze gebeden onderschept. En die gebeden, ja, omvormt en een andere invulling geeft. En het dan weer verder laat gaan naar boven toe, naar de hemel toe. Want de Heilige Geest, zegt vers 27, die bidt naar God. Dat betekent, die bekijkt overeenkomstig Gods wil. De Heilige Geest weet wat goed is om te bidden. Die weet wat de wil van God met mijn leven is. Die weet wat tot Gods eer is. Die weet wat zijn naam heiligt. Echt heiligt. En de Geest die onderschept mijn gebed onderweg naar de hemel. En die vormt het om. Die kneedt en buigt het om. En dan laat dat gebed verder opstijgen. Tot in het hart en in de oren van de Vader. Wat is dat een zegen? Als je over nadenkt. Wat is dat een zegen? Ziet u dat ook zo? Dat mijn gebeden zo vaak kortzichtig zijn. En inderdaad, mijn eerste gebed is altijd, Heere, maak me weer beter. Neem dat kruis weg. Laat die beproeving overgaan. Ziet u dat als een zegen? Dat de Heilige Geest onze gebeden wil onderscheppen. Om ze gezuiverd en misschien wel omgevormd. Tot de troon van de Vader te laten stijgen. Hebt u dat ook zo nodig? Dominee den Boer vertelt in zijn boek over de Romeinenbrief. Dat gebruik ik altijd bij de preekvoorbereiding. Een voorbeeld. Toen er een predikant overleden was. Een nog jonge predikant. Die in een gemeente stond waar hij heel geliefd was. Hij was ziek geworden. En ondanks alle gebeden van de gemeente was jonge predikant toch overleden. En heel de gemeente was snikkend en huilend op de begrafenis. En de predikant die de rouwdienst leidde. Die zei toen dit tegen de gemeente. Hij zei, gemeente. U hebt ongetwijfeld toen uw dominee ziek was gebeden. Heren, maak hem weer beter. Heren, geef hem weer aan ons terug. Dat hij uw woord weer aan ons verkondigen mag. Maar zei die predikant toen in de rouwdienst. De Heilige Geest heeft waarschijnlijk dit gebeden. Heren, neem deze dominee alsjeblieft maar weg. De gemeente hangt zo aan hem. Ze hangen nog meer aan hem dan aan u. Neem hem maar weg van deze gemeente, Heere. Maar de gemeente maakt een afgod van hem. Het is beter dat hij wordt weggenomen. En dat de gemeente dan u mag overhouden. En zich aan u mag hechten. Kijk, dat zou zo'n voorbeeld kunnen zijn, hè? Dat de geest bidt naar de wil van God. Dat de geest bidt echt ons ten goede. En dat de geest zucht met oog op Gods naam en Gods eer en kerk op aarde. En als ik dan met het voorbeeld van net wat de geest bad vergelijk. Wat blijft mijn gebed dan vaak hangen in wat ik aangenaam vind. In wat ik fijn en makkelijk vind. Wat blijft mijn gebed vaak hangen in hoe ik het zie. En hoe ik het weet te bedenken. Maar ik weet niet te bidden gelijk het behoort. Ik weet niet hoe God zich wil verheerlijken door mijn leven heen. Denk nou eens even aan die twee broers. Twee broers, Jacobus en Johannes. Jacobus in Handelingen 12, die is nog jong. Laten we zeggen dat hij 40 was. En Jacobus wordt onthoofd door Herodes. Zijn broer Johannes, zijn broer. Die is 90 jaar geworden. Als hij op Patmos is. En nog de openbaringen mag schrijven. Twee broers. En God wilde zich in de ene verheerlijken. Door hem rond zijn 40ste ter dood te laten brengen. Hij wilde zich door die andere broer laten verheerlijken. Door hem tot ver in de 90 actief te laten zijn in zijn koninkrijk. Ja, wat zou God met mij willen? Als Jacobus? Of als Johannes? Ik weet het niet. Ik weet niet te bidden. Gelijk het behoort. O Heilige Geest. Onderschept gij toch mijn gebeden. En vormt u ze om. Naar de wil van de Vader. Dat weet ik niet. Maar de Heilige Geest die weet dat wel. En God, staat er dan, hè, die de harten doorzoekt. Die weet wat de Geest bidt. God doorzoekt de harten. Ja, God hoort het als wij schreeuwen. En het uitroepen omdat we zo graag iets willen. Maar God hoort ook. Dat zuchten van de Heilige Geest. Misschien overstem ik het wel. Omdat ik zo graag iets wil hebben of weg wil hebben. Dat ik het maar schreeuw en uitroep. Maar God het ook die zucht van de Geest. Die daar misschien totaal tegenin gaat. Die misschien een heel andere inhoud heeft. Dan mijn roepen en schreeuwen. En ik hoop dat we dat nou nazeggen. En God zij dank, geeft God dat zuchten van de geest voorrang boven mijn geroep. God zij dank, geeft God eerder gehoor aan het zuchten van zijn geest dan aan mijn roepen en schreeuwen, wat zo kortzichtig kan zijn. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Dat de geest naar de wil van God bidt. Ja, en dan weet je soms heel veel niet wat de geest bidt. Maar één ding weet je wel. Wat zucht de geest in elk geval altijd? Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen, kom, kom Heere Jezus, kom haastig. Dat weet ik wel. Dat is de zucht van de geest. O Heere Jezus, kom. Amen. Laten we van Psalm 43 zingen, de versen 3, 4 en 5, over het zuchten, het hopen. Psalm 43, vers 3, 4 en 5.
Thank you.
Laten we samen dank zeggen en bidden. Heere, die in de Heer Jezus Christus zulk een groot goed hebt weggelegd, een onverwelkelijke, onvergankelijke, onbevlekkelijke erfenis, zaligheid. O Heere, leer ons bidden, hopend bidden, biddend hopen. Hoe ook verzocht of beproefd. O Heilige Geest, kom ons te hulp. Opdat ook onder het kruis het gebed het vol zal houden. Blijven vertrouwen. Blijven verwachten. Blijven hopen. O Heilige Geest, kom onze zwakheid keer op keer te hulp. Met overgelaten aan onszelf, Heere, blijft er niets van over. Sterft het bidden af en droogt de hoop uit. Wat een genade, Heere, dat uw Heilige Geest te hulp komt. Ja, onze gebeden onderschept. En ze omvormt, zuchtend, naar de wil van u de Vader. Zuchtend, naar de komst van de bruidegom. Heere, leer het ons telkens weer. Dat we daar veel beter mee af zijn. Dan wanneer we alles maar zo doen wat wij vragen. Voor wat er in ons opkomt allemaal. Heere, geef dat we mensen zijn die niet op aardse hoop het doen, om er bedrogen mee uit te komen. Geef dat we mensen zijn die het niet met ijdele hoop doen en er bedrogen mee uit zullen komen. Maar geef dat wij gevondenen in de Heer Jezus Christus zijn, in wie de vaste, levende hoop is. Maar laat die hoop dan ook leven, Heere. Verzekerd, overdenkend en er naar uitziend. Hoor ons. Geef ons uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 130ste psalm. Ik blijf de Heere verwachten. Psalm 130, het derde vers. Thank you. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.